Geweest is, misschien heb je mooie berichten gehad, misschien slechte berichten, heb je pijn gehad of verdriet. Ondanks alles mogen wij zien naar onze Heer Jezus, die onze hoop is, die onze trooster is in elk verdriet. Hij is de bron die God ons geeft, de bron van hoop. En dat mag ons, ja, dat kan ons, of dat diep op ons in laten werken, heel stil maken. En dat is ook wat we nu aan het begin van deze dienst willen doen. Stil worden voor God. En dan beginnen we eerst met het zingen van wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. En als de muziek dan afgelopen is, gaan we over tot stilgebed, waarin je ieder deze dienst in handen van de Heer kan leggen. Dank u, Heer Jezus, dat we ook deze morgen in uw naam hier bijeen mogen zijn. Amen. En dan gaan we verder met het zingen van een kinderlied. En dat kinderlied dat heet God roept mijn naam. En dat begint als: de stilte zingt een lied voor God de Heer. De stilte maakt muziek voor Hem. Als ik stil ben in die stilte, leer ik meer en meer te luisteren naar zijn stem. Nou bereid ik het elke week voor. Ja, of als ik hier sta, dan probeer ik dat voor te bereiden. Dan laat ik de liedjes, ga ik doorlezen. En dan deed ik dat gisteren ook. En toen zat ik beneden. En dan was het ja, een beetje geroezelmoes. Lisbeth zat naar volleybal te kijken. Ja, moet ook gebeuren. De vaatwasser stond aan. En dat was een beetje lawaaiig. En dan probeerde ik mij te richten op God. En eigenlijk ging dat helemaal niet zo goed. Dus toen ben ik later s'avonds naar boven gegaan. En dan was het stil. Boas lag al te slapen. En als het dan stil is, dan lukt het je veel beter om je op God te richten. Dan praat je met God. En als je dan stil bent en je leest het woord van God er ook nog bij, de Bijbel, dan spreekt God ook nog soms tot je. En daar willen we van zingen.
Goedemorgen allemaal. Het is fijn om jullie te zien. En het is ook fijn om jullie zo te mogen begroeten in deze avondmaalsdienst. Want dat hebben wij. Wij hebben vanochtend de dienst van brood en wijn. Waarin we samen met elkaar als gemeente van Jezus brood eten, wijn drinken. En daarbij dan denken, gedenken en ook vieren dat Jezus Christus voor ons de weg ging naar het kruis en dat hij opstond uit de dood. Want dat is waar het over gaat, die viering. En dat is heel belangrijk, want dat bepaalt ons bij de kern van ons geloof. Jij hebt niet jezelf gered. Ik heb niet mijzelf gered. Er is maar één Heer. En Hij is de weg, de waarheid en het leven. En in Hem leven wij. Zijn wij kinderen van God geworden? Zijn wij vanochtend bij elkaar om gemeente van Jezus te zijn? Dat is door Hem. En als wij avondmaal vieren, belijden we dat. En maken we Hem groot daarvoor. En daarom is het goed dat jullie gekomen zijn. Want ja, dan wil je dat dus doen. En dan heb je verlangen om die Heer te ontmoeten. En dan heb je verlangen om met Hem te zijn. Om zijn stem te verstaan. En om bemoedigd te worden. En Hij is hier. Want dat heeft Hij beloofd. Daar waar wij samenkomen in zijn naam, daar is Hij. Ook voor jou. En daarom gaan wij Hem eerst zoeken in een gebed. Mag ik jullie daarin voorgaan? Vader in de hemel, wij danken U voor dit moment. En wij danken U voor deze dienst. En wij danken U dat we als gemeente ook vanochtend hier mogen samenkomen om met elkaar aan Uw tafel te gaan en de tekenen van brood en wijn te delen. Heer, wat bent U een goede God dat U dat voor ons hebt mogelijk gemaakt. En wat zijn we ontzettend dankbaar, Heer, dat we dat in alle vrijheid ook vanochtend kunnen doen. En het is goed dat we hier zijn gekomen. Het is goed om onze broeders en zusters te ontmoeten. Het is goed om voor U te zingen als kinderen van U. En het is goed om ons hart voor U te openen. En dat doen we dan ook. En wij spreken ook uit, zo aan het begin van deze dienst, in dit gebed. Spreek tot ons. Kom tot ons. Hou ons een spiegel voor. En laat ons zien wat U van ons vraagt. En laat ons daar ons aan overgeven. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw. Misschien weer in een nog nieuwere laag van ons bestaan. Van ons geloof. En dat we groei mogen ervaren. Want wij weten dat U hier bent. En dat geloven wij. We zeiden net al, dat heeft U beloofd. En wat U belooft, dat doet U. Want U bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat wat U bent begonnen te doen. En daarom strekken wij ons naar U uit. Daarom openen wij onze harten voor U. En zeggen wij, Heer, U kent ons. U weet hoe we hier zijn. U weet of we hier elke week zitten of voor het eerst. Of misschien wel voor het eerst sinds lange tijd weer. Heer, wij zijn hier gekomen om met elkaar U te ontmoeten. Geef ons Uw geest, geef ons Uw vreugde. Geef ons de blijdschap, de genade. Alles wat we nodig hebben. Ook in dit uur. In Jezus' naam. Amen. Ja, en als je dat met elkaar beleidt en je mag met elkaar zeggen, het is de Heere Jezus die mijn Heer is, die onze Heer is, dan mogen we ook voor Hem gaan zingen. Hij is verheerlijk, als koning verheerlijk zo hoog, ik wil Hem prijzen en juicht, want Jezus is Heer. De combinatie van die twee liederen en ik wil vragen, als het mogelijk is, om dat staande te gaan doen.
Thank you.
kinderen die gaan zo naar de zondagsschool. Want dat zijn wij zo gewend om te doen. Als we een dienst beginnen, zijn de kinderen bij ons. En meestal is er dan ook echt een kindermoment, maar dat hebben we dan vanochtend even niet. Maar we willen jullie toch niet naar de zondagsschool laten gaan zonder dat we voor jullie bidden, zoals we dat ook altijd doen. Dus dat gaan we nu ook doen. Dus spouw je handen maar, doe je ogen dicht, worden we stil en dan gaan we binnen. Vader in de hemel, dank u dat we dat kunnen zingen, dat we u mogen grootmaken als Heer. Heer van onze gemeente, Heer van ons gezin, want dat zijn wij hier, een gezin van u met kinderen van u. En daar horen wij allemaal bij, of we nu 15 of 85 zijn, of kind of volwassen, dat maakt niet uit. En het is goed om de dienst daarom ook met elkaar te beginnen. En wij loven en prijzen uw naam dat we kinderen hebben die we mogen vertellen van uw evangelie. Die we mogen voorhouden dat u ook voor hun een God wil zijn. Geef dat vanochtend in de zondagsschool zij dat ook mogen ontdekken. Dat het heel leuk mag zijn met heel veel plezier en gezelligheid. Maar dat ze ook mogen ontdekken dat u hun God bent. Zegen daarbij ook de leiding die vanochtend dat mag leiden en die iets heeft voorbereid. Dat het ook uit de verf mag komen en tot zegen mag zijn. Voor hem. In Jezus' naam. Amen. Of u naar de zondagsschool.
U noemde mij bij mijn naam. Ja, uw liefde raakte mij aan. Nu ben ik vrij en in uw hand geborgen. Wie de Heer Jezus aanneemt als zijn verlosser, is geborgen in zijn hand. Heeft uitzicht op een hoopvolle toekomst. En daar danken we de Heer voor, ook met dit lied. Willen we het gaan zingen.
En dan mag ik zuster Lena naar voren vragen, want zij gaat met ons uit het woord van God vanochtend lezen. We lezen uit Markus 10, de versen 13 tot en met 31. Markus 10, de versen 13 tot en met 31. En het gaat over het binnengaan van het koninkrijk van God.
De mensen probeerden de kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berispten hem. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe, die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Toen zei de man: meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: één ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar: wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei: bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. Petrus nam het woord en zei: maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. Jezus zei: ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudig ontvangen in deze tijd: broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers. Al zal dat gepaard gaan met vervolging. En in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten.
Dankjewel, Lena. Als wij, zoals vandaag, avondmaal vieren, dan, ik zei het net ook al in het begin van deze samenkomst, dan bepalen wij ons voor onszelf bij een van de kernwaarheden, bij een van de fundamentele waarheden van het geloof dat wij delen. En wel deze: dat Jezus Christus ons verlost heeft en dat wij niet onszelf verlost hebben. En dat is een van de meest fundamentele waarheden die we ook in de Bijbel en in de evangeliën tegenkomen, waarin Jezus zelf zegt: ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Hij is heilig, hij is verlossen. En Jezus ging die weg naar het kruis van Golgotha in onze plaats, want dat is wat wij belijden. En wij hadden eigenlijk die weg van pijn, die weg van lijden zelf moeten ondergaan. Maar Jezus deed het voor ons in onze plaats. En Omdat hij dat deed, zijn wij gered geworden. Zijn wij opnieuw geboren geworden. Zijn wij kinderen van God geworden. En ik zeg met nadruk geworden, want dat geeft het precies aan, dat hebben we niet zelf gedaan, dat heeft Jezus voor ons gedaan. En dat is wat wij vieren. Dat is wat wij belijden. Dat is wat wij gedenken in het avondmaal. En dat is voor de meesten vanochtend hier niet nieuw wat ik u vertel. Ja, anders was je hier niet. Laten we daar ook maar gewoon duidelijk over zijn. Het avondmaal in de Bijbel is bestemd, zo leert het Nieuwe Testament, voor kinderen van God. Die worden geroepen om dat te vieren. Nou, en kinderen van God, die kunnen niet anders dan kinderen van God zijn, omdat dit in hun leven is gebeurd waar we het nu over hebben. Omdat dat werkelijkheid is geworden. Niet alleen hier dat het met ons verstand weten, maar dat het ook hier in ons hart zit. Dat het van binnen is gekomen. En dat het een doorleefde waarheid is dat Jezus, de opgestane Heer, het voor ons heeft gedaan. Dat weten we. En toch vieren we iedere maand weer, in deze gemeente iedere maand, het avondmaal. En doen we dat omdat Jezus ons dat heeft opgedragen. Maar we weten het. Waarom? Nou, niet alleen omdat Jezus het heeft opgedragen, maar ook om ons daarin bij dit gegeven weer te bepalen. Om ons er weer bij te bepalen dat we het niet zelf kunnen. En dat we het ook niet zelf moeten doen. Maar dat we het van Jezus mogen verwachten en blijven verwachten. En dat het om Hem gaat en Hij die ons verlost heeft. En dat is ontzettend belangrijk. Want voordat je het weet, kom je in een fase van je christen zijn dat je je bijvoorbeeld op de borst gaat slaan. En dat je zegt, nou kijk ons toch eens hier vroom zijn in deze kerk. Nou, we hebben toch wel aanspraak op God en zijn liefde. Of andersom, dat je jezelf weer een last oplegt. Dat kan ook, hè. Dat je bij jezelf denkt, ja, ik ga misschien wel naar de hemel. Maar dan moet ik eerst nog wel. En dan vind je dat je zelf iets moet toevoegen aan je redding. En ik mag wel een kind van God zijn, maar dan moet ik eerst dit nog maar eens opruimen uit mijn leven. Ik mag wel, nou ja, bedenk het maar, dit of dit doen, gedoopt zijn, een roeping volgen of wat dan ook. Maar voordat ik dat doe, moet ik eerst maar eens dit of dit doen. En dan wil je zelf iets toevoegen. Zelf iets toevoegen aan je redding. Maar het avondmaal laat ons zien, nee, er is niets toe te voegen. Het offer van Jezus is genoeg voor jou en voor mij. Dat is de betekenis daarvan. En nou hebben wij vanochtend een verhaal gelezen uit de Bijbel. En dat is ook waarom ik de preek op deze manier begin. Die ons eigenlijk in die zin ook een van de basiswaarheden van het geloof voorhouden. Dat is een beetje ook de opzet van deze preek. Niet dat ik nou iets ga vertellen waarvan je van je stoel valt omdat je het nog nooit eerder hebt gehoord. Maar om je nog eens onder de aandacht te brengen wat een van de meest fundamentele en belangrijke waarheden van ons geloof is. En waar we ook onszelf tegen het licht moeten houden. Zo af en toe weer om te kijken, en hoe sta jij en ik daar nou in? Want dat is wat hier gebeurt, dat is wat ons wordt voorgehouden. Het verhaal waar het eigenlijk om gaat is het middenstuk van wat gelezen is. Het verhaal van de rijke man. En er komt een rijke man bij Jezus en die wil graag de eeuwigheid ingaan. Het eeuwig leven via het koninkrijk van God. En vers 17, dan vraagt hij dat. Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Nou, dat is een hele duidelijke vraag. En Jezus heeft een heel duidelijk antwoord. Hij zegt hem vervolgens, pleeg geen moord, vers 19, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand en toon eerbied voor je vader en je moeder. Een beetje thuis met in de Bijbel, dan herken je daar een aantal van de 10 geboden uit natuurlijk. Die houdt hij, die man, voor. En dan zegt die man iets heel opvallends. Tenminste, dat vind ik dan wel. En toen ik me voorbereidde en dat las, toen dacht ik, want hij zegt dan, ik heb mij daar sinds mijn jeugd aan gehouden. Nou, dat vind ik knap. Kan niet anders zeggen. Ik zat voor mezelf zo eens te denken. Ik dacht, nou, dat kan ik niet zeggen. Als ik heel eerlijk ben. En als ik de 10 geboden erbij pak, maar ook die hier genoemd worden. ja, sinds mijn jeugd. Nee, ja, ik lieg wel eens en nou ja, daar zit dan ook wel een beetje bedrog bij. En zeker als kind, ik moest denken aan dat mijn moeder ooit tegen mij zei, nou heb ik dat gekocht voor de visite, jij mag er niet aan zitten. Maar je voelt hem al aan. Ik ging daar wel stiekem bij. En mijn moeder mij daarmee confronteerde. Ik kan je het ontkennen. Nee. Dat was ik niet. He, dus ik kan niet zeggen voor mijzelf, ik heb mij daar sinds mijn jeugd aan gehouden. Maar die man, die heeft dat op een of andere manier voor elkaar gekregen dat hij dat kan zeggen. Nou, dat is toch knap, vind ik. En je zou dan misschien ook wel verwachten dat Jezus hem daarop zou aanspreken, een compliment zou geven, zou zeggen, je bent op de goede weg. En Jezus waardeert dat ook wel, dat zie je hier ook wel, want er staat dat hij hem liefdevol aankeek. Geweldig. Maar hij kijkt wel verder. Jezus die ziet daar doorheen. Die gaat verder dan de buitenkant en die kijkt naar het hart van die man. En die kijkt naar wat daar in de kern van zijn leven zit. En dan ziet Jezus dat hem iets ontbreekt. Als je kijkt naar vers 21, dan zegt hij dat. Eén ding ontbreekt u. Ga naar huis. Verkoop alles wat u hebt. Geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug en volg mij. En dan heeft Jezus precies de kern van het probleem van die man te pakken. Maar dat kan hij niet. En dat blijkt ook in het verhaal dat niet gaat. Teleurgesteld druipt hij af. En Marcus vertelt ons ook precies waarom dat is. En in vers 22 zegt hij heel treffend. Hij had namelijk veel bezittingen. Dat doet hem tegen. En nou wordt er over dit gedeelte nog wel eens gepreekt en ook gesproken in kerken. En dan meestal wordt hierop de nadruk gelegd. He, op die rijkdom. Op die bezittingen. En dan wordt er zoiets gezegd als van, nou, wij zijn ook rijke mensen. He, wij leven in een deel van de wereld dat we ook veel hebben. En het is goed om je te beseffen dat een belemmering kan zijn tussen jou en tussen God. En je moet jezelf dat ook steeds weer voorhouden, dat je dat niet belangrijker maakt dan het is in je leven. Nou, dat is heel terecht als dat de boodschap is, want dat is ook wat hier natuurlijk die man wordt voorgehouden. En we hebben ook het gedeelte daarna gelezen, dat de discipelen dat ook te horen krijgen over dat, hè, over die vergelijking van die kameel en die naald. Hè, die rijken en het koninkrijk van God. Allemaal waar, maar ik zat me hierop voor te bereiden van de week. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is ook wel zo, maar is de boodschap die Jezus hier wil geven eigenlijk niet nog een laagje dieper? Gaat het niet nog één stapje verder dan alleen die rijkdom? Want ik denk dat wel zo is. En dat wordt ook duidelijk als je het gedeelte wat daarvoor wordt genoemd en het gedeelte wat daarna wordt genoemd, wat wij ook samen hebben gelezen daarom, erbij pakt, dan zie je dat eigenlijk in al die drie verhalen, dat verhaal over die kinderen, en dat Jezus zegt, je moet worden zoals een kind, en je moet openstaan voor het koninkrijk van God. En het verhaal daarna over die discipelen die reageren op die gebeurtenissen met die man, en dat Jezus dan zegt, ja maar, het is heel moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan, zeker als je rijk bent, en dat Petrus dan zegt, ja maar wij hebben alles al opgegeven, en dat Jezus dan zegt, daar krijg je ook 100-voudige beloning voor. En als je die verhalen samen neemt, dan zie je dat Marcus in die drie verhalen iets wil duidelijk maken. Wat wel enigszins met rijkdom en materiële dingen te maken heeft, maar wat eigenlijk een laagje dieper gaat. Want volgens mij komt in drie verhalen dit naar voren. Wat is het belangrijkste in je leven? Die vraag wordt daar gesteld. Hoe sta jij in je leven in je geloof? Daar gaat het hier om in Marcus 10. Daar gaat het om in al die drie verhalen. Ben je als een kind dat open staat voor het evangelie, voor het koninkrijk? Geef je daaraan over zoals een kind dat kan, zonder reserves? Of heb je wel reserves? Ben je zoals de discipelen die zeiden toen Jezus langskwam en zei, kom en volg mij, dat ze alles achterlieten en achter Jezus aan gingen? Of heb je reserves, zoals die rijke man? En geven wij ons volledig over? Of doen we dat niet? Want dat is het probleem bij die rijke man. Jezus kijkt in zijn hart en ziet diep van binnen
dat in de kern van de kern, in wie hij is, in het allerdiepste laagje, dat daar niet God en zijn koninkrijk en het evangelie zitten. Hij is wel heel vroom bezig, en dat moet je ook wel waarderen, want hij wil het eeuwig leven krijgen, nou, dat is een geweldig doel. Maar als hij kijkt naar de binnenkant, dan ziet Jezus dat die man daar in de kern zijn bezittingen heeft zitten. Zijn rijkdom heeft zitten. Hij heeft tussen de reserves. Als het aankomt op de dingen van God, dan zegt hij, oké, ik ga daarvoor, ik vind dat belangrijk, maar in de kern van mijn hart stel ik mijn zekerheid, stel ik mijn veiligheid, is mijn doel ten diepste mijn bezittingen. Is ten doel ten diepste mijn rijkdom. Die vervulden hem. En dat is dan ook wat Marcus ons hier voorhoudt. Wat vervult ons? Wat zit er in de kern van ons hart? Want waar je hart ligt, daar zal je schat zijn. En dat zijn woorden van Jezus. Ergens anders, in de bergreden, spreekt hij niet. Waar je hart ligt, daar zal je schat zijn. En dat is ontzettend belangrijk, ontzettend essentieel voor jou en voor mij en voor ons allemaal. Want waar je schat ligt, waar je hart is, dat is wat Marcus 10 zegt. Dat bepaalt ook hoe jij in het koninkrijk van God staat. Hoe je daar tegenover staat. Waar je in je leven mee bezig bent, waar het om draait. Dat bepaalt hoe je daarin staat. Dat is de les. En dat is belangrijk, want Jezus zegt het hier, hè? Het is niet makkelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Vers 23. Nou is dit, ik zei het net al aan het begin van de preek, daar ga ik vanuit tenminste, voor de meeste van ons geen nieuwe boodschap. Hè, dat God verder kijkt dan de buitenkant naar de binnenkant. Dat God in ons hart kijkt. En dat God kijkt hoe het daar gesteld is ten opzichte van hem en Jezus en het evangelie. En dat dat uiting mag krijgen, onze hartsgesteldheid, in hoe wij dan ons geloof vormgeven. Dat weten we denk ik allemaal wel. Dat zal niet heel nieuw zijn. Maar juist omdat het zo basiskennis is, omdat het zo fundamenteel is. Ik zei het net al, is het belangrijk om ons dat wel zo af en toe voor te houden. Want laat ik dit zeggen, er is hier niemand van de kinderen van God aanwezig vanochtend, en zelfs niet als je thuis luistert via internet, die hier ooit klaar mee is. Met wat ons hier wordt voorgehouden. Als jij op weg bent met God in je leven, omdat je het offer van de Heere Jezus, zoals we dat ook vanochtend belijden in brood en wijn, in je hart hebt aangenomen, dan ben je hier nooit mee klaar. Dan blijft dit steeds weer de uitdaging. En daarom is het zo goed. En daarom is het ook zo belangrijk om je dat voor te houden. En om daarover na te denken, hoe is dat in mijn leven? Want een ieder van ons loopt die tegenaan in zijn leven. En dan maakt het niet uit of je nou al 40 jaar met de Heer gaat, of nog maar net een paar weken met de Heer gaat. Echt niet. En ik zat daarover na te denken thuis, en toen dacht ik, nou, als je nou net tot geloof bent gekomen, prilgelovig als ik je zo mag noemen, als je dan net tot geloof bent gekomen, prilgelovig bent, dan is dit echt een vraag waar je steeds weer tegenaan loopt. Denk daar maar over na. Als je bijvoorbeeld voordat je tot geloof kwam een bepaalde levensstijl had die niet past bij je leven nu, dan blijft die vraag van hoe ga ik daarmee om? En stel je voor dat je een beetje een feestbeest was en dat je altijd naar wilde feesten ging en drank en drugs en losbandigheid en zo. En je vindt de Heer, nou dan weet je dat is niet goed. Dan leert de Bijbel ook, daar moet je je niet aan overgeven. En dat doe je dan ook niet. Maar als je dan net tot geloof bent gekomen, dan kan dat oude leven nog wel trekken. En dan zijn er bijvoorbeeld je oude vrienden die zeggen, hé, er is een leuk feest, ga je mee? En misschien heb je zelf ook wel eens dat je op de bank zit en denkt, nou, het was toch wel nog erg gezellig altijd. En dan trekt dat oude leven. En dan gaat het uiteindelijk om deze vraag die hier naar voren komt. Wat is dan het belangrijkste? Waar ligt dan werkelijk je hart? Ligt dat bij God in je nieuwe leven of ligt dat bij je oude leven? Maar dat geldt ook voor familierelaties en banden die we met mensen om ons heen hebben, met onze partner of zo. He, ook dan komt die vraag op en dat is vaak wat,
wat prangender als je net gelooft, maar het kan ook later in je geloof wel gebeuren. En dat je bijvoorbeeld de Heer vindt en daar helemaal vol van bent en je gaat naar de kerk en je hebt het over de Heer Jezus met de mensen om je heen en dan heb je een familie die niet gelooft of die wel ergens nog gelooft, maar er niet veel meer mee doet. En dat is in het begin allemaal geweldig en iedereen vindt het mooi voor je, maar dan na verloop van tijd krijg je te horen, nou kan dat ook wat minder. En dan moet je het daar nou alweer over hebben. Waarom pas je je nou niet wat aan ons en hou het niet gezellig? En, hè, of met een partner, als je een partner hebt die niet gelooft en je komt tot geloof. Of je bent tot geloof gekomen en je vindt dan een ongelovige partner. En vaak in het begin is het dan van, oh wat leuk dat je dat hebt, fijn voor je. Maar ik heb het al heel vaak meegemaakt hoor, als voorganger, dat ik bij mensen kwam die daarmee worstelden. En dat dan toch na verloop van tijd zo'n partner zegt, ja, het is allemaal wel leuk, maar kan je nou niet eens gewoon zondag bij mij blijven? Vind ik het zo gezellig. Het is zo fijn. En daar is ook niks mis mee, daar gaat het ook niet om. Maar dan kom je wel voor die vraag. Hè? Dat is dezelfde vraag die in al die relaties wordt gesteld. In al die banden wordt gesteld. Wat is dan belangrijk? Zeg je dan van ja, maar ik geloof en ik wil naar de gemeente. Dit is wie ik ben, zo sta ik erin. Of zeg je dan van ja... ik kies toch voor wat anders. Maar waar ligt je hart? En zo zijn er zoveel van die voorbeelden. Je kan ook in je leven op een bepaald moment een gebeurtenis meemaken. In een omstandigheid komen dat je vragen krijgt over je geloof. En dat je vragen krijgt over wat moet ik nu vinden? Hoe moet ik hiermee omgaan? En je weet het niet. Nou, en als je dan gelovig bent, wat doe je dan? En dan begin je in de Bijbel. Dan ga je lezen, dan ga je zoeken, wat zegt Gods woord daarvan? Want de Bijbel heeft het antwoord over heel veel dingen waar wij mee zitten. En dan kan het zijn dat je iets ontdekt in die Bijbel. Iets waarvan je zegt, oh, is dat wat God vindt? Maar tegelijkertijd dat het ergens gaat kriebelen. Dat je denkt, ja, maar dat begrijp ik niet. Of, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind eigenlijk wat anders. En dan komt ook die vraag om de hoek, maar wat is dan waar het werkelijk om gaat? Gaat het dan in je hart werkelijk om God? En besef je, God is groter dan mijn verstand? God is groter dan wat ik kan vinden. Dus ik moet hier een weg in vinden. Niet dat je maar blindelings alles moet overnemen wat je leest zonder dat je... Nee, dat bedoel ik allemaal niet. Maar ik bedoel wel van, ga je er dan doorheen? Ga je dan op zoek? Ga je dan lezen? Misschien worstelen? Zoek je dan wat andere gelovigen in 2000 jaar kerkgeschiedenis erover gezegd hebben? Ga je naar je voorgangers in geloof? Dat doet niet alleen je dominee, maar ook mensen die jou zijn voorgegaan. Je ouders of broeders of zusters die al jaren verder zijn met de Heer. En die misschien hier ook wel wat van vinden. Vraag je hun dan hoe zij erover denken. Bid je God om wijsheid en advies. En zeg je, Heer, u zegt toch in uw woord dat als ik inzicht tekort kom, dat u het wilt geven als ik u daarom vraag. En zoek je zo je weg. Of ben je dan een christen, dat heb ik ook vaak gezien, die zeggen, ja, de Bijbel zegt dat wel, maar ik denk daar anders over. Dus, ik ga mijn eigen gang. Waar ligt je hart? Wat is de kern? En daar ben je nooit mee klaar. Al ga je ook 40, 50 jaar met de Heer en zeg je, ach joh, die verleidingen van het oude leven, dat is allemaal al voorbij, die heb ik niet meer. Al ga je zo lang met de Heer dat je zegt, al die vragen die je kunt hebben, ze zijn allemaal voorbij gekomen. Ik heb overal antwoord op. Dan nog blijft dit belangrijk. Want steeds weer kom je in je leven dingen tegen. Gebeurtenissen waar je tegenaan loopt, voorvallen waar je doorheen moet, waarin je weer die vraag wordt gesteld. En nu? Wat doe ik nu? Geef ik mij ook hierin echt over aan de Heer? En verwacht ik het van Hem of niet? Want in je leven moet je steeds weer leren dat je aardse bestaan niet het belangrijkste is. En dat je je zekerheden niet moet bouwen op dingen om je heen, maar op God. En dat gaat steeds dieper en dieper en dieper. Kan ik uit eigen ervaring zeggen. Ik ga nog maar 23 jaar met de Heer. Hè? Maar ik weet ook van gesprekken met andere gelovigen. Die al veel langer met de Heer onderweg zijn. Dat die dat ook zeggen. Steeds weer moet ik mij weer overgeven. Steeds weer moet ik mij erbij bepalen. En wordt die vraag aan mij gesteld. Waar ligt mijn hart nu? Nu ik hiervoor sta. Je bent hier dus nooit mee klaar. Dat is wat ons wordt voorgehouden. Dat is wat Marcus 10 ons te zeggen heeft. Waar draait het om? In het diepste van je leven. En hoe krijgt dat dan vorm in je bestaan? En nogmaals, dan maakt het niet uit of je de Heer nog maar net kent. Dan maakt het niet uit of je de Heer al decennia lang kent. Deze vraag blijft relevant. Want het binnengaan van het Koninkrijk van God is niet eenvoudig, zegt Jezus. Maar in God is alles mogelijk, vers 27. En dat bepaalt ons er dan ook precies bij. Hè? Als wij ons vertrouwen op God blijven stellen, wordt het mogelijk. Dan zal Hij het voor ons doen. En dan hoeven we niet meer te twijfelen. En dan hoeven we niet meer te wanhopen. Dan zal Hij door zijn geest ons helpen om te groeien. Om zijn stem te verstaan. En om op die weg te blijven. Want in Hem is het mogelijk. En daar mogen wij ons aan overgeven. Als een kind. En mogen daarvoor openstaan. En daarop vertrouwen. Daar mogen we net als de discipelen ons aan overgeven. Die ook alles achterlieten voor de Heer. En gewoon gingen. He, maar daar mag je ook aan overgeven. Zoals jij ooit in jouw leven je daaraan over hebt gegeven. Denk maar eens terug. Aan het moment dat je gedoopt werd. Denk maar eens terug aan het moment van je bekering. In de doop, dat leg ik ook vaak zo uit, leg je als het ware het grondpatroon voor je leven met de Heer. Hè? Misschien heb je mij dat wel eens horen zeggen, of heb ik je dat zelf wel uitgelegd voordat je gedoopt werd. Het is eigenlijk, ga je onder in het water van de doop en kom je op door het water van de doop. En daarmee zeg je, Heer, hier ben ik leg mijn oude ik af, ik vertrouw volledig op u, ga u weg maar met mij, ik sta op tot een nieuw leven. Dat is wat je zegt. En dat is het grondpatroon wat van ons elke dag weer wordt gevraagd. Waar Marcus 10 over gaat. Overgave, vertrouwen en gaan daarvoor. Nou, denk daar maar eens aan terug. En houd dan jezelf de spiegel voor. Hoe is dat op dit moment in mijn leven? Want als wij op de weg van geloof gaan. Als wij stappen van geloof zetten. En we maken God en zijn koninkrijk het belangrijkste in ons leven. Dan zullen we, het staat hier, het honderdvoudige terug ontvangen. In vers 29 en 30 zegt Jezus het letterlijk zo. Ik zeg jullie, iedereen die broer of zus, moeder, vader of kinderen, huis of akker achterlaat, omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd al broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging en in de tijd die komt het eeuwige leven. En ik heb erover nagedacht en dacht ik, ja, maar dat is ook echt zo. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik dit. En wij staan in de roeping van het evangelie met ons gezin. En wij gaan door de wereld, door Nederland. En we zijn op dit moment hier in Delfzijl. En dat is een geweldig leven, maar je neemt wel afstand van je familie. En want ja, 100 kilometer plus of 5 minuten lopen is wel een verschil. Dat begrijpt iedereen. En dat geeft ook best wel eens wat moeite. Dat je wat gemis daarvan ervaart. Dat er momenten zijn dat je dacht, nou kon ik nou maar even zo aanwippen. Hè? Of dat er wat strubbelingen zijn. Van hoe geef je dat nou vorm. Maar ik kan ook tegelijkertijd zeggen. Dat ik die weg ben gegaan. Ik heb ook zoveel broeders en zusters teruggekregen. Familieleden teruggekregen. Op wie ik ook kan bouwen. En dat klinkt dan misschien allemaal heel erg vaag. Maar ik kan het wel concreet maken. Ik dacht vanochtend, dat moet ik zo uitleggen. Kijk, als je gezin hebt en je hebt jonge kinderen, dan wil je eens een keer een avondje weg. En dan ga je visite en dan moet je oppas regelen. Nou, als je dan je familie in de buurt hebt, dan bel je opa of oma. En dan zeg je, nou, kunnen jullie komen, of je broer of je zus. En dan is dat zo geregeld. Maar ja, als je familie 100 kilometer verderop woont, is dat wat lastiger. Maar dan kan ik gewoon heel concreet zeggen. Er zijn ook hier broeders en zusters die dan zeggen, nou bel mij maar en dan komen ze. En dat is misschien maar een heel kleinigheidje. Je denkt, ja waar gaat dat over? Maar dat is denk ik wel wat Jezus bedoelt. Maar als je iets loslaat, krijg je het ook weer terug, omdat Jezus voorziet en geeft. En dat geldt daarin, maar dat geldt ook in grote dingen. En dat geldt ook in het materiële. En je gaat een weg van God. En daar kun je ontzettend veel zorg om hebben. Ik denk, ja, hoe moet dat dan? En komt dat goed ook met de financiën? Maar ik kan ook zeggen, in mijn ervaring, de Heer voorziet. De Heer zorgt. En er zijn er zoveel die dat kunnen zeggen. Wat hier staat is waar. En daar mogen we op vertrouwen. En daarom, dat spiegelverhaal, dat als een spiegel naar ons toe komt van die rijke man. Hoe staan wij in ons leven? Hoe is het op dit moment in de diepste diepte van je hart? Wat zit daar? Ik bedoel, het kan aan de buitenkant vroom lijken en dat kan ook best wel met de juiste intenties zijn. Maar God kijkt naar het diepste. Kijk naar je kern. Is daar overgave, is daar vertrouwen? Is daar gaan in geloof? Of zijn er andere dingen? Dat weet je zelf. En het bijzondere is, als we zo meteen ook avondmaal vieren. Als er iets anders zit dan dat. Er moet zitten. Ga naar de Heer. Hij vergeeft. Hij leidt. En hij brengt je verder. Daar waar je moet zijn. Want zijn zegen vindt ook jou. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, zo bidden we u en komen we bij u nadat we gehoord hebben van onze hart en van onze hartsgesteldheid. Nadat we de vraag ook vanuit Marcus 10 aan onszelf gesteld hebben gekregen. Waar ligt nou ons hart? Ligt dat bij allerlei aardse zekerheden? Ligt dat bij allerlei mensen om ons heen? Ligt dat bij allerlei doelen en plannen voor ons aardse leven? Of ligt dat bij u? Bij overgave. En leven in overgave. Zoals de discipelen deden. Die alles achterlieten toen u hen riep. Zoals een kind kan doen als die ergens in gelooft en voor staat. Dat dan helemaal onbevangen is. Openstaan en vertrouwen. En Heer, u kent onze harten. En u weet hoe het precies zit. Net als bij die rijke man kijkt u dwars door ons heen. Verder dan de buitenkant. En u weet dus hoe wij hier zitten. En u weet wat in ons omgaat. U weet of wij nog reserves hebben. Dat we voor een deel wel voor u gaan. Maar misschien dat laatste stukje niet. U weet dat we zorgen hebben misschien wel over geloof. Dat we het niet weten. Dat we denken, ja, maar als ik dat doe dan. En toch roept u ons. Geef je maar over en ik zal je zegenen. Ik zal geven en voorzien. Heer, laat het zo zijn dat als wij zo meteen aan de tafel gaan, brood en wijn delen, dat een ieder hier met die gesteldheid in het hart voor u komt en zegt, Heer, hier ben ik. Ik geef mij volledig aan u. Voor het eerst, misschien opnieuw, misschien in het laatste kamertje van je hart waar je hem nog niet toeliet, dat je nou zegt, ja, hier ben ik. En dat we dan ook de genade van u rijkelijk mogen ontvangen en de zegen die daaruit voortkomt. Voor onszelf, in ons eigen leven. En voor elkaar hier in deze gemeente. Heer, kom naar ons en verander ons. Want wij willen openstaan, trouw zijn en in overgave u dienen. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we een lied zingen. Een lied dat we gaan zingen uit Liederen voor de Gemeentezang. We zingen drie coupletten van het lied Ga nu, vang Heer, breek mij en neem. U bent mijn maker, ik ben maar leen. Vorm mijn bestaan geheel naar uw wil en houd door genade mij rustig en stil. Een lied van overgave, wat aansluit op de boodschap, wat aansluit op ons gebed. En ik hoop dat je dat ook echt vanuit je hart met verlangen wil zingen. Ga nu uw gang. Dan willen we ons ook op gaan maken voor de daadwerkelijke viering van brood en wijn voor het avondmaal. En dat doen we zoals we dat gewend zijn, door te beginnen met het lezen van de instellingswoorden, zoals we die vinden in 1 Korinthe 11. Het Nieuwe Testament leert ons al bij Jezus zelf dat we dit steeds weer moeten doen. Jezus geeft ons die opdracht mee en Paulus schrijft daar ook over aan de gemeente in Korinthe, waar op dat punt toch veel onduidelijkheid was. Ze hadden dat ook allemaal niet helder. En dan legt hij hen uit: als jullie avondmaal vieren met elkaar, doe dat dan zo. En dat mogen wij ons ook voorhouden. Dat mogen we ook met elkaar lezen. Dus ik lees met jullie vanaf vers 23 uit 1 Korinthe 11. Want wat ik heb ontvangen en wat ik aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt, doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van dat brood eet en uit de beker drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van brood eet. voordat hij uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. En die woorden lezen we iedere keer en die lezen we ook vandaag. Want die bepalen ons erbij waar het hier om gaat. Zoals ik aan het begin van de dienst, begin van de preek al heb gezegd, het gaat om het offer van de Heer Jezus. Om het bloed dat gevloeid heeft en dat ons wast van zonde, schoonmaakt, nieuw leven geeft en met God de Vader verzoent. En als jij voor jezelf weet dat dat ook voor jou is. Als jij weet, ik ben ook een kind van God. En ik heb ook die waarheid van Jezus. Niet alleen hier, maar ook hier. En ik leef daaruit. Dan ben je vrij om bij ons ook aan het avondmaal te gaan. Mits je daarbij natuurlijk ook wel in vrede leeft met je broeders en je zusters. Want ook dat wordt hier gezegd. Dat we moeten onderscheiden dat het om het lichaam gaat. En het lichaam is niet alleen het lichaam van de Heer, maar ook het lichaam van zijn gemeente. Dat is een groot probleem in Korinthe, waar ze dat vergaren. Daar had je daar een groepje en daar een groepje en daar een groepje. En die wilden eigenlijk heel weinig met elkaar te maken hebben. Ook tijdens de viering van het avondmaal. De rijken zaten bij elkaar, de armen zaten bij elkaar. Dat ging niet goed. Maar Paulus houdt het voor. Het gaat om het lichaam. Om de gemeenschap. Om het geheel. En daarom zeggen wij er ook altijd bij dat als je Jezus kent en in vrede leeft met dat lichaam. En dan niet alleen hier, maar ook hier buiten. Want er zijn meer broers en zussen. Onze gemeente is groot. Dan mag je meedoen. En dan ben je vrij om ook te komen aan de maaltijd van de Heer. Waarin hij je uitnodigt om je te bepalen. Bij zijn geweldige offer. Bij zijn geweldige genade. Voor jou en voor mij. Als je hier bent en je wil meedoen. Maar we weten niet wie je bent omdat je je nog nooit hebt voorgesteld. Dan zouden we het fijn vinden als je dat even doet. Want dan weten we ook met wie we brood en wijn delen. Zijn er hier mensen die dat willen doen? Moet ik je even een microfoon geven, dan ben je goed te verstaan.
Goedemorgen, broeders en zusters. Mijn naam is Monique Dumfries. Ik kom uit Groningen. Daar zat ik ook bij een gemeente. Daarvoor kwam ik uit Curaçao. En daar heb ik God leren kennen. Want ik woonde eerst heel lang hier in Nederland, in Den Haag. Maar ik kende God niet. En ik dacht van, ik heb mijn opleiding, ik ga naar het eiland. En het is mij niet gelukt om aan een baan te komen, maar wel gelukt om God te leren kennen. En dan kwam ik terug naar Nederland, in Groningen 4 maanden, een huisje gekregen in Delfzijl. Heb ik broeders leren kennen door noodsituatie. En ik dank God voor dat.
Mooi. Welkom, fijn dat je er bent. Zijn er nog meer die zich even willen voorstellen? Als je niet naar voren durft te komen, mag je ook even de bank gaan staan hoor. Want ik weet voor sommigen dat een beetje eng. Nou, goed. Dan zijn jullie allemaal welkom. Normaal doen we dit niet zo vaak, maar ik wilde toch ook wel even Hendrik Jan welkom heten. Fijn dat je er weer bent. Je bent al eens een keer geweest in een uitvaart of een huwelijksdienst, maar nu weer op de reguliere zondag. En dat is lang geleden. Hartelijk welkom. Ook aan de tafel. Goed, dan beginnen we met het brood. En het brood is een symbool van het lichaam van de Heer dat verbroken werd. En dat is ook letterlijk zo gegaan. Het is belangrijk om te beseffen, er moest een prijs betaald worden en die prijs kostte Jezus iets. Hè, zoals ik al zei, in onze plaats. En dat klopt ook. Wij hadden eigenlijk die striemen moeten krijgen. Wij hadden eigenlijk aan het kruis moeten hangen. Maar Jezus deed het en zijn lichaam werd verbroken voor jou en mij. Dat is heel bijzonder. Ik vind dat dus zo bijzonder dat in Jesaja 52 en 53 daar al over gesproken wordt. Om onze striemen werd hij geslagen. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze zonden liet hij het leven. En dat is iets dat 700 jaar voor de geboorte van Jezus is geschreven. En dat laat ons al precies zien wat Jezus kwam doen toen hij zijn leven gaf voor jou en voor mij. Hij verbrak zichzelf, zodat jij het leven mocht krijgen. En als wij het brood breken en het eten, mag dat ook in onze gedachten zijn. En mogen we dankbaar zijn voor die weg, voor het kruis en voor wat hij heeft overgehaald voor ons. En normaal zou ik nou zeggen, wij breken het brood, maar Ben die zei al, ik heb per ongeluk alles al gesneden. Dus symbolisch breek ik één stukje brood. Goed, broeders, willen jullie gaan staan? En dan wil ik jou vragen om de Heer te danken voor het ontvangen van zijn lichaam.
Heer Jezus, wat een wonder van genade om stil te staan bij het offer wat u voor ons gebracht hebt aan het vloekhout des kruises. U heeft uw leven gegeven en u bent daar verbroken voor ons. En wij hebben door de tekenen van brood en wijn deel aan dat lichaam. Dank u Heer voor het wonder van genade. Dank u voor het offer wat u voor mij, voor ons hebt gebracht aan het vloekhout des kruises. We prijzen uw naam. Amen.
Nou, dan gaat het brood nu door de rijen en je mag er een stukje afpakken. Als je mee wilt doen, wacht wel met eten totdat we allemaal een stukje hebben. Dan geef ik na het zingen van het lied een teken, dan eten we gezamenlijk. Want onder het rondgaan van de schalen zingen we van lied 446, 1, 2 en 4.
Thank you.
Zo hebben we allemaal een stukje brood kunnen nemen. Ik wil je uitnodigen om het te eten en daarbij te gedenken wat de Heer voor jou heeft overgebracht. En dan schenk ik ook een beetje wijn in. Opnieuw weer een symbool. Symbool van het bloed van onze Heer Jezus Christus. Het bloed dat ons van zonden schoon was. Dat het van ons wegneemt. En dat het eens en voor altijd van ons wegneemt. Dat we daar nooit meer aan hoeven twijfelen. Ik vind dat iedere keer weer zo'n groot wonder als ik daarover nadenk. Want ja, hoe vaak als mens ga je niet weer in de fout? Hoe vaak als mens glij je niet weer onderuit? Hoe vaak als mens neem je niet weer een last op je dat je eronder gebukt gaat en denkt, oh, kom ik weer, moet ik weer, gaat het weer? En dan blijft het kruis van Jezus en zijn bloed altijd staan. En dan zegt hij ons, ja maar het is volbracht. Mijn bloed wast je schoon en dat is voor eens en altijd zo. En dat mag je dan weer kracht geven om opnieuw weer die weg te gaan. En om opnieuw weer je naar God uit te strekken. En opnieuw weer je leven proberen te heiligen. Dat is natuurlijk ook een opdracht. Maar daarachter mag altijd zitten. Het is genoeg. Ik heb het gedaan. En ik heb een verbond met jou gesloten. Ik heb getekend met mijn bloed en heb gezegd, jij bent van mij. Dat is iets geweldigs en dat mogen we belijden, vieren. En daar mogen we de Heer voor danken als we met elkaar de wijn delen. En daarom, broeders, wil ik jullie opnieuw vragen om te gaan staan. En wil ik jou vragen om de Heer daar ook in gebed voor te danken.
Ja, Heer, zo staan we als gemeente voor uw heilig aangezicht. We zijn zo dankbaar, Heer, dat we uit de beker mogen drinken. Dat we mogen gaan denken, Heer, dat uw bloed heeft gevloeid. Dat alle zonden die we hebben gedaan, soms nog doen en zullen doen, dat die gereinigd zijn. En dat we verlost zijn van alle zonden en dat we bevrijd zijn. Heer, vrije mensen. Wat een genade en wat een goddelijke liefde. Dank u wel, Heer, dat uw liefde ook zo tot ons komt, nu wij aan uw tafel zijn. Heer, dat we, wilt u ons ook zegenen, Heer, als we zo ja, dit mogen gedenken, dat u nog groter voor ons mag worden. Dat de relatie nog dieper mag worden. En dat u onze hoogste prioriteit zult zijn in ons leven. En alles en door alles. Wij kunnen het niet, Heer. Maar we willen ons bijstaan door de kracht van de Heilige Geest. Ook op dit moment. En we zien uit naar wat u nog gaat doen in ons levens en ook hier. Dank u wel voor wie u bent. Een grote, genadige, barmhartige God. Geloofd en geprezen zij uw grote naam. Amen.
Amen. Nou, de bekers met de wijn gaan door de rijen. Mocht je geen wijn willen, maar druivensap, dan kan dat ook. Moet je even aangeven als de broeder bij je langskomt, dan komt dat wel goed. Dan komt hij ook met druivensap naar je toe. Maar drink uit de bekers en gedenk dan hoe groot het wonder van genade voor jou, voor mij, voor ons, voor het ieder is. Hoe groot jouw God is, dat hij dat voor jou heeft overgegeven. zo hebben we ook vandaag weer in alle rust, in alle stilte en eerbied brood en wijn gedeeld. God gezocht, hem ontmoet en opnieuw bevestigd gekregen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En in hem zijn wij gered. Amen. We gaan een lied zingen om dat ook uit te drukken met elkaar. Met het lied van de opwekking 509, zo lief had God de Vader ons. We zingen dit lied en dat is ook het lied waarbij de avondmaalscollecte wordt ingezameld tijdens het voorspel van dit. Wij zijn ook altijd gewend als wij de maaltijd van de Heer samen vieren, dat we dan ook een moment nemen van gebed. Een bidstond waarin in ieder van ons zelf persoonlijk bij de Heer mag komen, samen met je broeders en zusters, te midden van de gemeente van Jezus, dat we samen kunnen bidden. We zijn dan ook gewend om in ieder geval ook de pastorale signalen met elkaar daarvoor te delen, zodat we die ook kunnen meenemen in onze gebeden. En dat wil ik ook vanochtend doen. En als eerste wil ik dan zuster Brugge noemen. Onze zuster is opgenomen in het ziekenhuis en die ligt daar nog steeds. Ze ligt al best wel een tijd. Ze moet in ieder geval tot na het weekend blijven. Ze lag eerst op de afdeling voor de longen, voor de luchtweginfectie. Maar ze is nu verplaatst naar de afdeling cardiologie, omdat ze ook vocht vasthoudt. En dat blijft ook wel een zorgelijke situatie op die leeftijd natuurlijk. Dus blijf ook voor haar bidden. Dan broeder Koos. Verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat de laatste paar dagen ietsje beter. Dus wat monterder. Er wordt ook gezocht naar hoe nu verder. Of hij nog langer in het ziekenhuis moet blijven. Of misschien eerst naar een verpleeghuis gaat om daar verder te herstellen. Dat is nog niet allemaal zeker. Maar heel langzaamaan zit er wel wat vooruitgang in. Hij hoeft bijvoorbeeld ook niet meer te dialyseren. Maar dat is al een hele zegen eigenlijk. Hè, dat nu ook mogelijk is. Dan is er nog een bericht nagekomen. Zuster Jannie Scheringa die belde me gisteren en die zei: ik kom morgen niet naar de kerk. Ik ben de laatste tijd niet zo vaak geweest. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat het met mijn gezondheid niet wil. Met mijn luchtwegen niet. En dat weten we ook wel. Daar is zij heel gevoelig voor. Hè? Dat heeft zij heel vaak last van. Maar nu is het weer zo slecht dat kuren niet aanslaan. En ze krijgt het maar benauwder. En ze zei ook: het zou wel heel fijn zijn als je dat mee wil nemen in de gemeente om daar ook voor te bidden. Dus bij deze delen wij dat ook. En dan kwam er nog een vraag voor het bloemetje in de wijk. Er is nog niemand voor. Hè? Wij delen zo af en toe een bloemetje uit aan iemand van buiten onze gemeente in je eigen omgeving. Is er iemand die zegt: daar weet ik wel iemand voor? Nou, achterin bedschouw staan. Ik zeg het even uitdrukkelijk. Kun je doorgeven. En als het, want Bini is er niet, dus, maar die zal vast luisteren. Dus ik zeg: bed schouwsta. Goed. Dat is wat we te delen hebben. Laten we samen gaan bidden. Voel je vrij om dat te doen. Hè? Je bent hier in de gemeente van Jezus. Je bent een van de kinderen van God. Bid voor elkaar. Bid met elkaar. Dank de Heer. Breng je noden bij hem. En dan zal ik het straks afsluiten.
verlossing. En nogmaals, dank u Heer dat we zoals gemeente, uw gemeente, bij elkaar mogen zijn. Dat het deze dag zo is, Heer, de zondagochtend. Dat we in vrijheid leven, Heer. Het is allemaal geen vanzelfsprekende zaak. Als we om ons heen kijken in de wereld, Heer, er gebeurt zo ontzettend veel. Een wereld verloren in de zonde en de stoet. Maar een wereld die ook opgaat in zijn eigen kracht, zijn eigen. Heer, kom tot uw machtig doel in de wereld om ons heen. Denk aan al die brandhaarden die er zijn. Denk aan al die politieke spanningen die er zijn. Denk aan al die volkeren, al die broeders en zusters die her en der gestrijd gevolgd worden op uw naam. Ik wil daar ook uw zegen aan schenken. Ik wil ze uw rust en genade geven. Ik wil ze omringen met een engel. Dank u hier voor uw trouw. Uit genade. Amen.
Amen.
Kinderen bij u mogen komen in alle eenvoud uw woord en uw offer aan te nemen. Heer, ik dank u voor uw bloed, dat ons gereinigd heeft van onze zonden, en dat we ook iedere dag deze zonden mogen beleiden en uw offer mogen aannemen, zodat we tot u mogen komen. We bedanken, Heer, dat u de God van genezing bent, Heer. U kent de zieken en u weet wat ze nodig hebben, Heer, dat u uw handen over hen leggen, dat u ze genezing geven. We danken, Heer, voor alles wat u gaf, want het was genoeg. Amen. Ik mag weten, u laat nooit alleen.
Heer, zo bidden wij, danken wij, loven wij. U die de enige bent. U die het lam van God bent. Die gekomen is. Die ons verlost heeft. Die ons gered heeft. U komt toe alle eer en glorie en lof en aanbidding die wij kunnen uiten met onze stemmen. Met onze gedachten, maar ook met onze harten. De hele schepping moet u eer brengen voor wie u bent. Heer, dank u dat u ons gezocht hebt. Dank u dat u ons gevonden hebt. Dank u dat wij uw liefde mochten leren kennen. En dat we ook vanochtend weer mogen belijden. Het is genoeg. Het is volbracht. En wij willen u tot prioriteit in ons leven maken, Heer. Zoals wij hier vanochtend brood en wijn hebben gedeeld. Wij zijn u dankbaar dat we dat kunnen doen. Dankbaar voor alles. En daarom, Heer, kom in ons hart. Word meer en meer het centrum van ons bestaan elke dag. Of we u nog maar net kennen, of al heel lang. Of dat we misschien u al bijna kennen. Maar dat het laatste stukje er nog niet is. Om wat voor reden dan ook, Heer. Toon door alles heen dat u er altijd bent. En laat op dit moment mensen ook dat durven, hun hart te openen voor dat laatste stukje. Daar gehoor aan geven. Want wij die dat al wel hebben gedaan, wij zijn zo ontzettend dankbaar dat we dat hebben gekregen. Het is zo geweldig en zo groot wat u ons elke dag weer geeft. En we zouden zo graag willen, Heer, dat er anderen zijn die ook dat mogen ervaren. Dat mogen merken. En die met ons willen opgaan achter u aan in geloof, in doop, in een leven van heiliging, in een leven van geroepen zijn om u te dienen. Daar waar u ons zendt. En dat is dan ook ons gebed voor ons als gemeente. Heer, heb ontferming over ons als gemeente. Zie ons hier in gebed en geef ons kracht in uw geest om met blijdschap en vreugde het evangelie vorm te geven en uit te dragen. Onder elkaar, maar ook daarbuiten. Heer, spreek hen aan die hier niet zijn, maar die hier eigenlijk wel hadden moeten zijn en die geen geldige reden hebben om hier niet te zijn, maar die het allemaal wel best vinden zo. Heer, ze missen zoveel. Ze hebben het zelf misschien niet eens meer door, maar wij missen hen wel. En wij willen u bidden, Heer, verander hen. Spreek hen aan en laat juist vanuit wat wij hier doen op zondag en door de week de kracht van u komen, ook voor hen, dat zij aangesproken worden en denken, ja, daar hoor ik toch bij. En dat bidden wij u niet alleen voor hen, maar ook voor de mensen die buiten zijn. Want zoals ook al gebeden is, er is hier veel geestelijke armoede. Er is hier veel nood. En veel mensen kennen u niet en willen liefst ook helemaal niks met u te maken hebben. Maar wij weten, u bent machtiger dan de weerstand die er is. En u bent sterker dan alles wat hier kan spelen aan geestelijke strijd. En wij willen ons daarvoor laten gebruiken. Net als de discipelen staan wij voor u en zeggen, Heer, roep ons, wij willen volgen. Maar toon ons uw weg in ons leven persoonlijk. En toon ons uw weg in ons gemeentelijk leven. Hoe wij dat moeten doen. En hoe wij aan alle zorgen en noden die wij hebben, hoe we daar een weg in kunnen vinden. Hoe we daar uw stem in kunnen verstaan en wat u van ons vraagt. Zegen ons, Heer, in ons eigen leven met de noden en de moeite die we hebben. Als we misschien wel op dit moment in ons leven door een fase van worsteling gaan en moeite. Als allerlei dingen misschien psychisch spelen. Of als we verdriet hebben om verlies. Omdat mensen ons ontvallen zijn. Heer, omdat we misschien chronisch ziek zijn. Al zo lang en dat het eigenlijk niet wil in deze fase en het minder en minder wordt. Heer, u kent de noden van ons hart. U weet de zorgen die we hebben om geliefden. En te midden van deze gemeente, van de broeders en zusters, leggen wij het voor u neer. En bidden wij u voor elkaar. Bidden wij u voor onszelf. Genees, voorzie, verlos. Geef uitkomst, troost en kracht. En vul ons allen met uw Heilige Geest. Steeds maar weer. In Jezus' naam. Amen. We gaan de dienst afsluiten. En dat doen we zoals we dat gewend zijn om te doen in een avondmaalsdienst. We gaan eerst met elkaar zingen, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Daarna spreek ik de zegen uit en dan sluiten we af met wij reizen met elkaar. En daarbij gaan we staan en slaan we de handen in. Lieve mensen, ontvang dan de zegen van de Heer. Weet, broeders en zusters, dat de liefde van God onze Vader er elke dag voor een ieder van ons is. Weet dat de verlossing en de genade van onze Heer Jezus Christus er voor jou is en dat het is volbracht en dat het genoeg is voor iedere dag. En weet dat God als teken en belofte daarvan jou vult met zijn geest elke dag weer. En dat je in zijn kracht mag gaan met hem als centrum van je leven. Amen.